Ik lees uit de HSV, de herziene statenvertaling. Sommigen zullen de NBG hebben, anderen misschien nog de statenvertaling. Weer anderen de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Dus er zijn er heel wat vertalingen. Maar ik gebruik tegenwoordig de HSV. Ik vind dat een mooie, goede vertaling. En boven ons gedeelte staat het zesde visioen, de vliegende boekrol. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 L en zijn breedte 10 L. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek. Die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heere van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan en naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. En de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een Eva die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een lodendeksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de Eva zat. En hij zei, dit is vrouwen goddeloosheid. En hij wierp haar terug, midden in de Eva. En hij wierp het lodengewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de Eva op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva heen? Hij zei tegen mij, naar het land Sinear, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Tot zover lezen we uit het woord van onze Heer, dat hij ons ook wijsheid mag geven om dit te begrijpen, om daarvan te leren. Want daartoe is dit voor ons zo lang geleden opgeschreven, opdat wij daarvan zouden leren en de boodschap van de Heer gaan verstaan. Ik sta altijd weer te kijken met hoe groot gemak mensen uit Gods woord zich bepaalde beloften toe-eigenen, terwijl ze niet voor hen bedoeld zijn. Ik heb het nu eigenlijk over de kerk, de gemeente, die een hele hoop woorden die de Heere God en de profeten gesproken hebben voor Israël, naar de kerk toe halen. Alsof het voor hen is bedoeld. Dat doen we met het grootste gemak. Zonder goed na te denken, te beseffen waar we mee bezig zijn. Met datzelfde gemak laten we natuurlijk een aantal andere van die profetieën liggen. Die mag Israël houden. En dat zijn dan de oordelen. Die dichten we hen toe. En als kerk door de eeuwen heen hebben we daar soms ook een aardig handje bij geholpen om ze te realiseren, te vervullen. De Bijbel spreekt allerlei zaken waarin de Heere God iets van zichzelf laat zien. En dan proberen wij een beetje te filteren wat ons wel past. En wat ons past is dat God een God van liefde is. En als God een God van liefde is, dan kan hij toch niet zo zijn dat hij eenmaal hardvochtig mensen zal veroordelen. En zo is in onze tijd de zogenaamde leer van de alverzoening weer populair. En wordt steeds populairder. want dat ligt de mens wel. Het komt uiteindelijk wel goed. En dat past ons, dat jasje. God is liefde. Het komt goed. Ga maar lekker feesten en sla daarna je roes maar uit. Het komt wel goed. Of een andere dwaalleer. Het doet ook opgang vandaag de dag. En het wordt om een of andere reden steeds sterker. Dat is die van de generatievloek. 4, 5 generaties geleden in uw familie heeft men over Jantje, over bed, over grootvader blijkbaar een vloek uitgesproken. En die vloek die gaat dan blijkbaar maar door in de familie. En zo ben je verslaafd aan heroïne. Je bent verslaafd aan geld. Je bent verslaafd aan zoete koekjes of aan porno. Vult u maar iets in, kan ik er wat aan doen. Het is de vloek die in de familie zit. Maar de Bijbel heeft het over vleeselijke begeerten. En de Bijbel roept op tot bekering. En de Bijbel roept op dat je dat terug toe moet keren, dat je dat moet loslaten, dat je je daarvan los moet maken. Maar ja, zolang je een vloek de schuld kan geven, kun je toch eigenlijk gewoon doorgaan. Kan ik wat aan doen? Een vloek is wel heftig. Ik geloof niet in die vloeken die 4, 5, 6 generaties geleden zijn uitgesproken. Of laat ik het anders zeggen, ik geloof niet dat de Heere God met de gemeente vandaag zo omgaat zoals dat met Israël was. Daar liggen allerlei dingen die door elkaar gehutseld worden. Ons gedeelte spreekt ook van een vloek. Heftig. Een vloek van God over een zondige wereld. En bepaalt niet een vrijbrief om maar te blijven hangen in de zonde. De vloek moet niet opgeheven worden. Dat is een occulte manier van werken. Maar bekering is nodig. Omkering, belijden, breken. We kijken vandaag naar een vliegende boekrol. Hebt u wel eens een vliegende boekrol gezien? Hebt u wel eens een boekrol gezien? Nou, dat kan waarschijnlijk nog wel. Ja, en als die vliegt, dan zal die wel door de lucht gegooid zijn door iemand. Daar gaat het hier natuurlijk niet om. Wat moeten we er ons bij voorstellen? Boeken zijn er in soorten en in maten. Oorspronkelijk was er het kleitablet. Hebt u misschien wel eens gezien, of fotootjes ervan. He, daar met tekentjes ingedrukt in de zachte klei. En die klei werd in de zon te drogen gelegd. En zo werden brieven, belangrijke documenten bewaard. Iets later kwam papyrusriet. Ons woord papier gaat daarop terug, dat begrijpt u wel. En die velletjes die werden aan elkaar geplakt en die werden op een stokje gerold. En dan heb je de boekrol. Maar ja, wilde je eens terug, dan moest je helemaal doorrollen enzovoort. Dat was allemaal lastig. En we hebben natuurlijk weer wat makkelijkers uitgedacht. Die papiertjes die zijn we gaan stapelen, die zijn we aan elkaar gaan binden. En we hebben het boek zoals we dat vandaag de dag allemaal wel kennen. Maar ja, ook dat is eigenlijk weer een beetje achterhaald, want we hebben de e-reader, iPad en vult je het allemaal maar in. En we lezen onze boeken via de digitale snelweg en de krant. En er zijn tegenwoordig ook zelfs al brillen waarop je blijkbaar die informatie al op je brillenglazen geprojecteerd kunt krijgen. Maar een vliegende boekrol blijft uniek. Zacharia weet wel wat een boekrol is. Het gaat ook niet om de herkenning van de boekrol, maar het gaat om de betekenis. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Het is een vliegende boekrol. De afmetingen worden aangegeven en de inhoud wordt benoemd. Vliegt, afmeting, inhoud. En die inhoud, daar gaat het natuurlijk om. Het is altijd met een boek. Je kunt een mooi boek hebben, maar als dat op de boekenplank staat en je kijkt nooit wat erin staat, heb je er eigenlijk niks aan of het is een mooie vulling in de kast. Maar wat staat hierin? Ik heb deze vloek doen uitgaan. De Heere God zegt, ik heb deze vloek doen uitgaan. Dat is heftig. Deze tekst valt niet binnen de categorie leuke teksten. Staat ook niet in het register bemoedigingen of troostvolle woorden. En laten we nou maar eerlijk zijn, als wij de Bijbel lezen, dan zoeken we daar de boodschap. Leuke, bemoedigende, blijde, opbeurende teksten. Maar de categorie vloeken, die laten we liever met rust. Dat is niet zo leuk. Maar worden wel genoemd. En het is wel een vloek die God doet uitgaan. Ook onze wereld vloekt wat af. De mens van de eindtijd, staat ook geschreven in Gods woord, is een mens van grote vloeken, grote godslasteringen. En dat zijn niet alleen maar de bekende knetterende vloeken, maar soms is vloeken heel geciviliseerd. Maar realiseren we ons wel dat het een vloek is, wanneer je zegt dat de aarde, de wereld geëvolueerd is. Want je weerspreekt God. Dat het een vloek is wanneer je het hebt over intelligent design. We worden Heere God een beetje als een stukje intelligentie gedefinieerd. Heb je ook in je computer zitten, noem het allemaal maar op. Het is vloeken wanneer je in een debat meedoet waarin over het bestaan van God gediscussieerd wordt of hoe hij zou zijn. Het is vloeken wanneer mensen Gods norm met prachtige, Gods norm met prachtige woorden buiten werking stellen. Deze boekrol met de vloek van God gaat door de lucht. Cirkelt als het ware om deze aarde heen. Die vloek is blijkbaar gericht op deze wereld. En van God gaat haar boodschap uit. Het is God die een vervloeking doet uitgaan. Nou, dan wordt het oppassen. Dan moet je opletten. Van God uit. Heeft misschien ook wel iets te zeggen, die afmetingen van de boekrol. 20 bij 10 L, zeg maar 10 bij 5 meter. Dat komt overeen met het oppervlak van het heilige in de tabernakel. Voor God, heilige, heilige der heiligen. God is heilig God. God laat niet met zich spotten. Met God kun je geen loopje nemen. Ik zeg dat met alle eerbied en respect. Ons spreken over God moet terughoudend zijn. En niet te makkelijk zeggen, God zal wel dit of zal wel dat. Want wat weten wij? Wat wij weten is wat er geschreven staat. De Bijbelstudie is vandaag de dag. Wat vind jij ervan? Dat is geen Bijbelstudie. Bijbelstudie is, er staat geschreven. Klip en klaar, helder. In het heilige gebeurt dat hele belangrijke. Tussen God en mens. Je kunt niet zomaar in het heilige der heiligen komen. Je moet langs het heilige. Daar moet je eerst geweest zijn. Daar staat het reukofferaltaar, kandelaar, tafel met toonbroden. Vloek heeft daarmee te maken. Wie niet heilig is, wie niet de norm van God haalt, komt niet in het heilige der heiligen. Op hem komt de vloek, het oordeel. En de vraag is, wanneer zal de vloek, die nu nog zweeft, wanneer zal die vloek de aarde raken? Wanneer zal die vloek op de aarde komen en haar vreselijke uitwerking op aarde hebben? Ze komt in het huis van de dief, in het huis van hem die valsweert. Nou, u hebt het allemaal meegelezen, meegeluisterd net. Natuurlijk is het ook profetie. En het is geen profetie direct voor de tijd waarin Zacharia leefde. Het volk had straf gekregen. Het volk was vanwege haar ongerechtigheden naar Babel verbannen. Had 70 jaar in ballingschap geleefd. Stad en tempel, Jeruzalem, het was verwoest. Maar het volk was teruggekeerd. God had dat voorzegd. En als God iets voorzegt, dan doet hij dat. En het volk was teruggekeerd uit ballingschap, had een nieuw begin gemaakt. En de roep was uitgegaan tot Zacharia. Om niet de weg van de vaderen te gaan, om te leren. Om te leren dat ongehoorzaamheid een doodlopende weg is die je in ballingschap brengt. Want de vloek van God is reëel. En ze kregen dus dat onderwijs en ze kregen de ervaring. Ze hadden die ballingschap gehad. Maar nu wijst het vooruit. Dit dreigt, als jullie het opnieuw niet goed doen, maar dan veel heftiger en definitief. Over welke tijd gaat de profetie dan wel? We spraken al eerder, een tijdje terug hier, over het neerslaan van de horens in Zacharia 1 vers 21. Het neerslaan van de tegenstand tegen God zelf. We spraken over de inhuldiging van de Messias, die het koninkrijk van David herstellen zal. En dat gaat komen, een 1000 jaar rijk. Daarom geloof ik ook dat deze dingen naar die tijd wijzen. Naar de toekomst toe, direct voorafgaande aan dat Messiaanse rijk. Zal het oordeel van God de wereld raken. In de toekomst zal duidelijk worden of het volk van God deze keer wel gehoorzaam is. Zo niet, dan zal de vloek niet blijven zweven, maar de aarde raken. Ze zweeft nu nog boven de aarde. Maar in die tijd, en is misschien wel heel nabij gekomen, zal God oordelen. Wie de norm niet haalt, valt onder de vloek. Toen de Heer Jezus kwam vanuit Zacharia, is dat natuurlijk wel een paar honderd jaar vooruit. Wij kijken daarop terug, maar Zacharia keek nog vooruit. Toen kwam hij daar als de Messias, toen kwam hij daar als de koning. Maar hij werd verworpen, Lucas 19 vers 14. Jezus sprak toen hij kwam de zogenaamde bergrede uit. Hij dicteerde de grondwet van zijn koninkrijk. Leest u Matthäus 5 maar door, u kent het wel. Wanneer je dat leest, vergaat je toch de lust om te zondigen. Je denkt wat lelijks van je buurman, of iets moois van je buurvrouw, vul het maar in. Maar niet alleen de daad, zelfs de gedachte roept al dat oordeel. Zelfs de gedachten worden getoetst. Laten al die mensen die vandaag eindeloze tolerantie prediken, want het komt toch wel goed, zich deze woorden eens aantrekken. God laat niet met zich spotten. Ik denk dat die boekrol boven onze wereld hangt en het zal niet lang meer duren. Dan zal de hemelse rechter het proces openen. Dan zal de vloek naar het huis van de dief gaan en naar het huis van de lasteraar. En vult u maar in. De Heere God zal de tegenstand van de horens neerslaan. Zijn koninkrijk oprichten voor Israël. Die vliegende boekrol is als de grondwet van dat koninkrijk dat gaat komen. Maar meer nog, het gaat om de Heer Jezus. In Hebreeën 10 vers 7, Psalm 40 vers 7. Staat, toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God. In de boekrol staat van mij geschreven. We moeten ook achterslaan op het woordje huis. Het huis van de dief en het huis van de lasteraar. Het gaat meer om het optrekje waar man of vrouw woont. Maar huis staat in de Bijbel veel meer voor het gezin, of nog breder voor de clan, of nog breder voor het huis van Israël, Gods volk. En Jozua die kan uitroepen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat een geweldig besluit neemt hij daar, ik en mijn huis. Hebt u dat besluit al genomen, broeders, samen met de zusters, de kinderen, wij, ik en mijn huis? Het kan ook anders. Het huis van Achan werd gestraft vanwege de ongehoorzaamheid aan de Heere God. Jozua 7, lees je maar na. De diefstal uit Jericho wat onder de ban viel, wat voor God was, wat hij gestolen. Vandaag dragen wij verantwoording voor ons huis, voor ons gezin. Nee, we zijn niet verantwoordelijk voor alle capriolen van onze kinderen, maar we zijn er wel voor verantwoordelijk hen daarop aan te spreken. Doen we dat niet, dan staan we mede schuldig. We hebben een verantwoording. Durven we die nog te nemen? Kunnen we die nog wel aan? Niet in eigen kracht. We bidden Heere, want hij wil zo graag dat u in uw huis hem dient. Hij zal u wijsheid geven. Het geldt misschien ook wel voor ons huis. de kapelgemeenschap. Of voor ons huis het werk wat we als zoeklicht mogen doen. Voor ons huis, de gemeente, welke vorm zij dan ook vandaag op de wereld verschijnt. Je kunt het uitvergroten naar de maatschappij. De wereld zakt meer en meer in een crisis, omdat de leidinggevenden hun verantwoording niet namen. De foute, verkeerde, niet zelden zondige keuze stort de wereld meer en meer in de afgrond. En het oordeel, de boekrol, zweeft. Want het is niet in overeenstemming met hem die heilig is. Gods Zoon, de Heilige. Er is maar één weg tot verkondiging, tot redding. En die verkondig ik u. En dat is de weg die ons geopenbaard is in Gods woord. Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader. Niemand komt in dat heilige der heiligen. Dan door mij. Hebt u deel aan die heiland? Hebt u deel aan die Jezus? Weet u zeker dat u met hem al zit aan de rechterhand van de Vader? In die mystieke gemeenschap van zijn lichaam. Hij het hoofd, wij het lichaam. Daar zo zien we de kandelaar, de tafel met de toonbrood, het reukofferaltaar. Het wijst op Jezus Christus, onze Heer. Mijn Heer, ook uw Heer, uw Heiland. Johannes 5, vers 22 staat, want ook de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. Het gebeurt allemaal in Christus. Hij geeft aan zijn woord, hoe wij ons leven moeten inrichten. Hij geeft aan hoe wij behouden moeten worden. Hij vertelt ook, ga je een andere weg. Dan moet dat oordeel komen. De boek Openbaring spreekt van de toren van het Lam. Het komt wel goed, roepen zoveel vandaag. Het komt niet goed, buiten Christus om. Dan zien we nog iets bijzonders, een vrouw en een Eva. Moet u weer enige exercities maken om dat te begrijpen. Ik hoop dat u net zoiets hebt als wat bij mij zit. Als ik iets in de Bijbel lees en ik snap het niet, dan wil ik het gaan begrijpen. Dan denk ik, daar moet iets achter zitten wat de moeite waard is. Dat daagt me dan uit. Een vrouw in een Eva. Ja, wat een vrouw is, dat snap ik wel. Blijft moeilijk te doorgronden. En hoe zit het met deze vrouw? Kunnen we haar doorgronden? Misschien eerst de makkelijke vraag, wat is een Eva? Een Eva is een ouderwetse inhoudsmaat, ongeveer 35 liter. Een deksel erop werd gebruikt om langere tijd voedsel graan te bewaren. En zo'n deksel, er zat dan zo'n lode rand bij, kon je vastslaan, dan werd het luchtdicht bewaard. Donker bleef het langer goed. Dan lezen we de verklaring van dit beeld. De HSV, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. De NBG zegt het zo, zo zien zij eruit in het ganse land. Dat is nogal cryptisch natuurlijk, wat betekent dit nou eigenlijk? Moeilijk te vertalen. Vertalen is altijd moeilijk. De Engelsen zeggen, het is raining cats and dogs. Nou, vertaal dat dit in het Nederlands, het regent katten en honden. Begrijp een beetje wat ik bedoel te zeggen? Wij zeggen, het regent pijpenstelen. Ja, vertaal dat nou eens naar het Engels. Dus vertalen van die vaste uitdrukkingen, daar moet je in een taal inzitten om dat te begrijpen. En dan kun je het naar die andere taal brengen. Ja, Hebreeuws was toen een dode taal. En we wisten de dingen allemaal niet meer zo precies. Dus dingen waren altijd toch wel een beetje onduidelijk. Maar wat hier bedoeld wordt is, dat is de sfeer, dat is de uitstraling of beter de reputatie. Zo ziet het eruit. Zo komt het ons voor de ogen. Zo wordt de wereld getekend. Want eigenlijk gaat het hier om een icoontje. En een icoontje, dat weten wij, dat laat ons met één opslag zien de wereld die daarachter zit. Zo, als het met die Eva is, zo ziet het er overal uit. Dat is de sfeer, dat is de mentaliteit. Ze heeft een uitstraling. Nou, waar is de Eva een icoontje van? Dan gaan we kijken wat erin zit. Er ligt een deksel op. Er blijkt er een vrouw in te zitten. Ja, je kunt natuurlijk speculeren. Eva was de voorloper van die boksen op de auto. Je weet wel wat ik bedoel. Ach, dat zal niet bedoeld zijn natuurlijk. Moet ook een klein vrouwtje geweest zijn, 35 liter, niet zo groot. Je zou kunnen zeggen, ja, hij zweefde door het luchtruim heen. Dat was niet de mensenmaat, maar een andere maat. Maar misschien is dat ook weer helemaal niet zo belangrijk. Dit icoontje heeft een boodschap. En dat lezen we in vers 8. Dit is vrouwengoddeloosheid. Dus dat is de sfeer, dat is de mentaliteit. Die Eva met die vrouw erin staat voor de sfeer. De mentaliteit die er is. Boosaardigheid, ongerechtigheid. Het is in de Bijbel vaker zo, ik zeg het met enige terughoudend zusters, dat de vrouw zinnebeeld is van verdorvenheid. In het laatste Bijbelboek zien we een hoer. En daarbij komt Babel natuurlijk ook in beeld. Babel dat ook al in het eerste Bijbelboek aanwezig was. Het land Sinear. Irak, zeggen wij nu, twee stromenland. Deze hoer van Openbaring is de uiterste uitdrukking van alle goddeloosheid, van alle onreinheid, die in deze wereld tot een maximum gaat komen. Groter, vuiler, ongerechter, onreiner, vul het allemaal maar in, is er niet. En dan staat de hoer tegenover de bruid. Dan staat de valse religie tegenover het lichaam van Christus. Dan staat de overspelige kerk ook tegenover de heilige geloofsgemeenschap. Gekocht en betaald. En dan staat er ook in Openbaring, ga uit van haar. Neem geen deel aan haar werken. Kies je deze Eva, de vrouwenongerechtigheid, draagt dus alles in zich wat er aan vuilheid maar bestaat, is daar teken van. En wij hebben nauwelijks besef, want wij zijn door elkaar genomen net de keurige mensen die het netjes ons leven inrichten, maar af en toe toch beseffen wij wel een beetje van de onreinheid die er op aarde is, de verdorvenheid. Deze vrouw, deze Eva, staat er symbool van. En de vrouw wordt snel teruggeworpen in het kistje. Deksel erop. Dat betekent niet dat de vuilheid weg is. Maar dat ze in haar vreselijkste, gemeenste vorm nog niet vrijkomt. Paulus schrijft over de mens van de wetteloosheid, normloosheid. En dan zegt Paulus daarbij, gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Dat is de gemeente. Zolang wij als gemeente nog op deze aarde zijn, blijft die vrouw nog een beetje in het kistje zitten. Maar als de gemeente wordt weggenomen, dan is er geen rem meer. En ik geloof dat wij met elkaar wel beseffen dat dat kantelmoment aanstaande is. En dan komt ze straks in haar absolute onreinheid helemaal los. In Openbaring 22 verzelf staat geschreven, wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Er zit een beweging in. Ten goede of ten kwade. Het deksel op het kistje. En er gebeurt er weer iets wat onze aandacht vraagt. Er komen een paar vrouwen aanvliegen met vleugels. Je hoort als het ware het ruisen van die vleugels als ooievaars. En die tillen dat op en die brengen dus dat kistje weg. Dan zouden ze denk ik in Hollywood een prachtig spektakelfilm van kunnen maken. Want dit is wel spectaculair. Zie je het voor zich? Kistje, vrouw erin, die ooievaars die het meenemen en dan brengen naar dat land Sinear. Irak, het land van de torenbouw, de Hof van Eden, paradijs. Babel is gegrondvest. De stad is gesticht door Nimrod. We lezen in Genesis 10 van hem. En hij stelde zich tegenover de Heere God. Hij is een type van de antichrist. Hij is een type van de vuilheid, de ongerechtigheid, vul het maar in. Zoals Babel tegenover Jeruzalem staat, staat Nimrod tegenover Jezus Christus. Zo was het in het begin en zo zal het in het einde van de tijd zijn. Valse religie. Die valse religie wordt vandaag op zoveel manieren zichtbaar. En ik aarzel, maar ik zeg wel, die valse religie wordt vandaag zichtbaar rondom het sterven en het begraven van Mandela. Hebt u dat meegekregen? Als het zon op de hoogste punt staat, moet hij begraven worden. Dat is door en door occult en onrein. En er wordt gebeden in kerken en moskeeën, alsof het allemaal niet uitmaakt. En Mandela was verantwoordelijk voor het ANC. En als u weet wat het ANC allemaal gedaan heeft, er wordt u een waas voor de ogen geschilderd. En we lopen er verblind achteraan. Wees wakker en waakzaam. Natuurlijk kun je zeggen, Mandela voor en na zijn gevangenis was een andere man. Ik denk dat hetzelfde principe werkzaam is, alleen op een andere manier. En Nimrod was getrouwd met Semiramis, priesteres van de Babylonische mysteriegodsdienst. En die staat aan de basis van alle valse religie, in welke vorm dan ook. En de priesteressen in Babel waren feitelijk hoeren. Erger. De vrouwen in Babel moesten principieel eenmaal per jaar met een vreemde man slapen. Dat was het offer aan de vruchtbaarheidsgodsdienst. Ja, wie bedenkt zoiets? Na zijn sterven kreeg Semiramis, en u begrijpt wel hoe natuurlijk, een zoon. En die zoon werd Nisus genoemd. Komen we tegen in het Oude Testament, Tammuz. Tammuz bewenen, zelfs in de tempel. Die afgodendienst, die hoererij. En de kerk, het ligt allemaal in de lijn. Zijn wij wakker, zijn we waakzaam, zijn wij getrouw? Want er komt een tijd, zegt de apostel Paulus, dat wij de gezonde leer niet meer verstaan, omdat ons gehoor verwend is. En de verwende mensjes van vandaag willen van die leuke berichtjes horen, het komt wel goed, ga maar rustig slapen. En heb je ergens last van, kan jij niks aan doen, dat is je overgrootvader geweest, en vul het allemaal maar in. De Eva wordt teruggebracht naar het land Sinaï. Om voor haar, de vrouw, de goddeloosheid, een huis te bouwen. Daar waar de zonde, waar de afgoderij begonnen is, daar komt in de eindtijd de afgoderij tot volle ontplooiing. Babel tegenover Jeruzalem. De religie van de duivel tegenover de dienst aan de ware God. De onheiligheid tegenover heilig. En voor haar zal een huis gebouwd worden. Een tempel. In Genesis staat geschreven, komt, laten wij voor onze stad bouwen en de toren daarvan, waarvan de top tot in de hemel reikt, en laten we onze naam maken. En God daalt af en die zegt, niets van wat zij zich voornemen te doen zal voor hen onmogelijk zijn. En wij leven nu in de tijd van het vrijwel onmogelijke. Bijna alles is zo'n beetje mogelijk, laat het goed doordringen. Dat huis, die tempel voor Semiramis, voor die vrouw in die Eva, voor die ongerechtige religie. Die wordt vandaag de dag gebouwd in onze wereld. Het komt tot ontwikkeling. En dat afgodisch streven gaat ver. En dan zal straks de mens haar toppunt hebben bereikt. 666. God is 3x7. De mens 3x6. Reikt aan God, maar komt er niet aan. Jezus, dat is de antichrist, zal regeren. En de wereld zal diep onder de indruk zijn. De mens heeft zichzelf tot God verklaard. En wij zien de contouren van die tijd. Wanneer wij gefundeerd zijn in het woord van God. En het komt voor onze ogen tot ontwikkeling. Maar waar staan wij? Nog één ding. De uitleggers verklaren het laatste zinnetje niet allemaal op dezelfde manier. Er zijn aanwijzingen die niet spreken in de richting van, daar wordt voor haar een huis gebouwd. Maar er zijn ook aanwijzingen die zeggen, ja, maar zij komt juist daar tot haar veroordeling. Ze wordt op haar voetstuk gezet. Anderen zeggen, nee, het heeft te maken met de put van de afgrond. Ik wil dat niet tegenover elkaar zeggen. Begrijpt u wat ik bedoel? De ongerechtigheid komt tot het toppunt. Maar het toppunt is de inleiding van haar val. En we lezen dat in de Bijbel. Hoer en beest feesten dat grote feest. Totdat Jezus Christus komt. En ze zullen vallen en in de poel geworpen worden. Haar val zal op één dag zijn, in één uur zelfs, staat er in de Bijbel. De wereld wordt geoordeeld, die boekrol die zweeft. Die boekrol is het spannende Wij worden door Christus gerechtvaardigd, komen in het Heilige der Heiligen, of hij is de rechter die ons oordelen zal. En die vrouwen ongerechtigheid, die vuilheid, zij zal vallen, zij zal geoordeeld, veroordeeld worden. De gemeente heeft een heerlijke toekomst. Niet het land Sinjar, niet naar Babel, maar naar het huis met de vele woningen. En niemand komt tot de Vader dan door mij, door Jezus Christus. Geen mens zal behouden worden buiten Jezus Christus om. En laat u niets anders wijsmaken dat het allemaal wel goed komt. U moet niet rustig gaan slapen. Als u vanavond gaat slapen, moet u zeker weten, ik behoor hem toe, die mij gekocht en betaald heeft. Amen.